Voordat ik het woord met u ga openen uit Handelingen 1. Vorige maand was ik hier voor het laatst en een dag daarna vloog ik 's ochtends vroeg naar Roemenië. En sommigen weten dat, maar we hebben een aantal projecten in Roemenië, waaronder een gaarkeuken. Nog altijd sterven er in de winter mensen op straat vanwege de honger en de kou. We hebben het idee gehad om gewoon de hand ineen te slaan met de lokale kerk. En we zijn een gaarkeuken aan het bouwen, zodat de mensen in de winter dagelijks een maaltijd krijgen. En niet alleen een natuurlijke maaltijd, maar ook een geestelijke maaltijd. Dat de kerk niet alleen de kerk is op zondagochtend, maar ook de hand uit de mouwen slaat. Jezus deed nooit iets zeggen zonder ook de praktische toepassing erbij te geven. Toch? De mensen hadden honger, hij had ze gevoed geestelijk. Maar aan het eind van de dag, waren er wel lege magen en die moesten gevoed worden. Dus ik kan nooit iemand mijn jas geven als ik er twee heb. Want we wachten wel eerst eventjes wat we weggeven als Nederlanders zijnde vaak. Totdat we ook de oplossing geven met een lege maag. Want iemand kan kou lijden en ik kan zeggen, geloof alleen. En dan zegt die man, geloof alleen, dat is lekker, met een lege maag. En dat werkt natuurlijk niet. Dus we hebben een gaarkeuken bijna gebouwd. Daarnaast zijn we bezig met opvanghuis voor ex-prostituees. Meisjes van 11, 12 jaar die de straat op gaan om helaas gedwongen geld te verdienen met hun lichaam. Die meisjes zijn na 10, 15 jaar helemaal kapot. Daar is niks meer van over. Daar hebben we een opvanghuis, zijn we mede aan het bouwen. Dat is prachtig om te zien hoe jonge vrouwen van begin 20, begin 30 weer gaan rehabiliteren. Afkicken van de drugs. En inmiddels werkzaam zijn op een accountantskantoor, in een bakkerij of een supermarkt. En hun eigen waarde weer helemaal terug hebben gevonden. Maar dan als basis het evangelie van Jezus. Want je kunt alleen maar je identiteit in het leven vinden als je Jezus Christus als fundament hebt. Want alleen zijn woorden, zijn gedachten over jou en mij, dat heeft eeuwigheidswaarde. Echt waar. Als ik een kapot geslagen vrouw, die meer dan 20 jaar mishandeld is, 15 keer abortus heeft gepleegd, dat helemaal kapot, die totaal niet weet wie ze is, meerdere zelfmoordpogingen heeft gedaan, die staat te stralen, niet alleen op zondagochtend, maar ook door de week. En ze zegt, maar ik weet wie het gedaan heeft. Ik weet wie mij veranderd heeft. Zijn naam is Jezus. Dan sta ik erbij en dan kijk ik ernaar en dan lijkt het haast te mooi van woorden. En dat vind ik zo mooi wat Jan eigenlijk deelde. Zij heeft haar hele hart gegeven aan hem. Hij mocht zelfs bij de diepste pijn komen. En het begint vaak bij het begin. Heer Jezus, hier is mijn leven. Maar we vergeten, het leven is dus het leven. Dat is niet alleen op maandag, maar ook op dinsdag. Dat is niet alleen als die lieve broeder wat zegt, maar dat is ook als die minder lieve broeder wat zegt. Dat is zelfs in het diepste van je afwijzing, in je eenzaamheid, in je, noem het maar op, waar de Heer Jezus een nieuw werk in kan en wil doen. Maar echte liefde geeft jou een kans en geeft jou de ruimte om te zeggen tot hier en niet verder. En wij zijn kinderen van Abraham, kinderen van het geloof, kinderen van de belofte, kinderen van de gerechtigheid. Niet door werken opdat niemand zal roemen. En daar ben ik zo blij mee. Want dat betekent dat God ons nooit zal dwingen om een ander lief te hebben. Maar hij zegt toch, heb je naast de lief. Maar liefde dwingt niet. Liefde zoekt een weg naar het hart om jouw hart te veroveren, waardoor het echte liefde is en echte relatie met God. En ik zie dat deze vrouwen een echte relatie hebben met God. Dat is heel bijzonder. Daarnaast hebben we een groot werk in de gevangenissen. Ik ben zelf begonnen bij de Marge en ik heb jarenlang met drugscriminelen, met mensensmokkelaars, mensenhandelaars, Al-Qaeda-strijders moeten samenwerken, terug moeten brengen naar Pakistan, Afghanistan, Afrika. Dat was mijn werk. Voordat ik tot geloof kwam en ook nadat. Maar daarna heb ik mijn baan op mogen geven. Ben ik een fulltime bijbelschool gaan volgen. En heeft God eigenlijk de rol omgekeerd. Ik kwam eerst in de cel om een verdachte te verhoren. En nu kom ik in de cel om de verdachte en de veroordelen het evangelie te brengen. Mooi, hè? Althans, ik vind dat mooi. Ik geniet ervan. Ik heb een liefde voor criminelen gekregen. Mannen die 20, 25 jaar vastzitten of levenslang. En levenslang is nog altijd levenslang, ook in Nederland. Dat willen ze terug gaan schroeven. Daar kun je het mee eens zijn of niet mee eens. Ik kijk nooit naar wat iemand gedaan heeft, want daar word je niet vrolijk van. Maar ik kijk wel naar de kansen die God hem opnieuw wil geven. En God kijkt ook niet naar waar wij vandaan komen, toch? Want voor God is een leugen net zo erg als stelen. Net zo erg als dat je je broeder haat, wordt gelijkgesteld volgens de Bijbel in het Nieuw Testament met moord. Nou, dat is nogal wat. Dat is even de lat van heiligheid. Dat is even de lat van zonde. Dat is even de lat. En dan zeg ik, Heer, ik ben schuldig. Ik heb genade nodig. Wij hebben echt genade nodig van de Heer, hoor. Elke dag. En daar ben ik zo blij mee dat er ook genade is. Zijn genade is nieuw elke morgen. U staat op en genade is beschikbaar. Echt waar? Echt waar. Nou, dat prediken in de gevangenissen. We gaan een aantal keer per jaar naar de gevangenissen in Zuid-Amerika, in Afrika. En daar krijgen we eigenlijk weinig beeldmateriaal uit. Het is onmogelijk om te filmen, om te fotograferen. Maar ik heb een filmpje kunnen maken van wat beelden. En dat wil ik u even laten zien. Wat u net zag, dat was in de tuin. Dat is de tuin van de gevangenis, dat is gewoon een grote kooi. En dan mogen ze 1 uurtje per dag recreëren. Op het moment dat we binnenkwamen in de gevangenis, en we gingen daar met een groep heen van broeders, alleen mannen, want ik neem graag mannen mee naar een mannengevangenis, want als daar vrouwen komen, dan kan ik echt niet voor je instaan. Dan gaan ze zich gedragen als apen. Je moet je voorstellen, iemand zit 25 jaar vast, ziet misschien jarenlang geen vrouw en ziet dan ineens een groep vrouwen. Nou, dat werkt totaal averechts en dan kunnen wij het evangelie niet brengen. Dus je moet begrijpen, vlees is vlees en geest is geest. Nou, op dat moment hebben we de geest van God hard nodig. En ik ben daar met mannen naartoe gegaan van allerlei kerken, allerlei gezinten, allerlei gemeentes. Ik werk wekelijks in andere kerken, van hervormd, gereformeerd tot, nou ja, van alles en nog wat. Alles wat in kerkelijk Nederland ongeveer te krijgen is. Nou, daarmee ben ik naar Roemenië gegaan. En het is zo mooi om samen als broeders en zusters op te trekken. Want een ieder heeft iets. Kijk, we hebben allemaal een getuigenis. Maar op het moment dat ik iets hoor van een broeder vanuit de gereformeerde gemeente. En ik hoor iets van een broeder die tot geloof is gekomen in een Pinksterkerk. En die ontmoeten elkaar. Dan vervaagt elke vorm van kerk zijn. En staat het lichaam van Christus op. En krijgt Jezus alle eer. Wordt het kruis zichtbaar. En praten we niet eens meer over muren of kerken. Maar gaat het alleen om Jezus Christus en die gekruisigd. En dat bindt ons samen. Dat moeten we vasthouden. Toch? Ja. Dan gaat het bloed stromen vanuit de troon van genade. Want het bloed spreekt nog altijd, zegt de Bijbel. Nou, en dat zagen we. En die mannen stonden zelf ook perplex. En ik zei tegen een aantal mannen, en ik zet graag een mens voor het blok. Dan zeg ik, nou, pak de microfoon maar en deel maar je getuigenis. Nou, dat is net wat Jan deed. Ga maar in het hotel zitten. Ga maar zitten. Ga maar danken. En God gaat het doen. Want vaak denken wij, oh nu moet ik bij mijn collega, of nu moet ik bij mijn familielid. Je kan niks doen. Denk je nou echt dat jij iemand tot bekering kan brengen of vertellen over het evangelie? Nee. De Bijbel zegt maar bij het openen van uw mond. Kunt u dat vandaag eens doen? Wat doet u vervolgens? Niks. U doet alleen maar uw mond open. Nou, dat is wat wij moeten leren. Onze mond open doen en zeggen, Heer, help. En dan gaat de Heer u woorden geven om te delen wat er in uw hart zit voor de ander. Zo eenvoudig kan het zijn. Nou, wat doen we nog meer in de gevangenis? We delen Bijbels uit, we geven voedselpakketten. Want velen zijn afhankelijk van familie. En familie wil over het algemeen niks meer met een crimineel te maken hebben. Dus die worden verstoten. Dus dan geven we ze voedsel en we ondersteunen ze. Afgelopen maand zijn we de gevangenissen in geweest. En ik dacht, Heer, hoe moet ik nou al die 900 mannen bereiken? Want er komen er maar 50. Als je gaat bidden, verwacht dan ook soms een antwoord. Want dat verwachten wij vaak niet meer. We bidden wel, maar we verwachten niet. En toen stond er een bewaker in de bibliotheek waar we de kerkdienst zouden houden. En die stond daar met een camera. En ik denk, wat gaat hij nou doen? En er kwam een vrouw naar mij toe, de vertaalster, die al 10 jaar in de gevangenissen werkt samen met haar man. En ze zei, Chris, dit is nog nooit voorgekomen. De directie van de gevangenis gaat de dienst opnemen en gaat de kerkdienst uitzenden, zodat het in elke cel te zien is. Die mannen zitten met 14 mannen, zeg maar, zitten ze op een oppervlakte van het raam tot hier. Dat is het. 14 man. En dan hebben ze een hokje en dan moeten ze dan hun behoefte doen en moeten ze douchen. En dan kun je zeggen, ja, het zijn criminelen, dus die verdienen dat. Maar je hebt ook iets zoals menswaardig. En wat is rechtvaardigheid, denk ik wel eens. Hè? Dus die mannen zitten daar en die kwamen naar de kerkdienst. Maar God zorgde ervoor dat de kerkdienst werd uitgezonden in elke cel. Niemand uitgezonderd. En zelfs de koptisch-orthodoxe priester kwam na afloop naar me toe en zei, bedankt. Ik ben het niet met je eens, maar bedankt. Ik zei, dat geef ik niet. Daar gaat het ook niet om. Hij zegt, maar waarom doe je dit? Ik zei, nou, ik zeg, de Bijbel geeft toch het zendingsbevel, Matteüs 24. Nee, waarom doe jij dit? Ik dacht, waar heb die man het over? Dus die gitarist, die vriend van mij, die zegt, ja, we hebben de mensen lief. We willen echt de mensen lief hebben en erop uitgaan. Nee, zei hij, waarom doe je dit? Hij snapte er niks van. Wij zeiden, ja, we hebben echt de mensen lief. We zijn veranderd in ons hart. Daarom stappen we uit de boot en willen we iets delen van wat God in ons leven heeft gedaan. Hè? Met andere woorden, was die koptisch-orthodoxe priester al veranderd? Was hij al aangeraakt door het kruis waar hij zo lang mee loopt? En nou ja, van allerlei reliquieën en alles wat er rondhangt. Er zijn zoveel dingen om het kruis heen, maar het kruis is niet zichtbaar. Het is een religie geworden. Nou, we mogen daar inmiddels programma's doen. En aankomende zomer hopen we daar permanent werkers te hebben. Die wekelijks van gevangenis naar gevangenis gaan. Voor een appel en een ei. Heel goedkoop. Het kost ons bijna niks. Simpelweg Bijbels uit te delen en het evangelie blijvend te brengen in de gevangenissen. Openbaring zegt het, zie, ik heb een deur voor u geopend die niemand sluiten kan. Als God een deur opent, wauw, dan staat die open hoor. Ja? We zijn nu ook begonnen in Nepal. Nepal waar Boeddha geboren is. Nou, de honger is groot in Nepal. De boeddhisten en de hindoes die zijn op zoek naar van alles en nog wat. En wie zoekt zal vinden. Nou, ik ben versteld. Jan, ik kom. We waren in Roemenië. Er is zoveel gebeurd in een week tijd. We zijn bij de lokale voorganger van de lokale kerk. En hij zegt, weet je wat er gebeurd is? Ik zeg, ik weet het niet. Hij zegt, een van de parlementariërs van het parlement van Roemenië is tot geloof gekomen. Ik zeg, dat is mooi. Want ik weet niet of u de protesten heeft gezien, ook in Roemenië. Waar meer dan 100.000 mensen de straat op gingen om te protesteren voor de val van het... Nou, net zoals de Arabische lente. Dat gebeurt nu ook in het oosten van Europa. Het gebeurt ook in Zuid-Korea. Het gebeurt ook in Afrika. De wereld staat op zijn kop. Waarom? De wereld weet het niet meer. Klopt dat? Ja. De wereld heeft moeite met leiderschap. Waarom? Ze missen de leider. De dienaar, Jezus Christus. En ik zei, maar hoe is hij tot geloof gekomen? Hij zegt, Chris, het is een wonderlijk verhaal. Wilt u het weten? Ja. Hou je vast. Deze orthodoxe man wist van alle reliquieën en alle gebruiken en alle gewoontes, alle religieusheid, wist hij vanaf. Maar deze Europarlementariër en deze parlementariër zat in grote nood. Hij wist dit niet meer. Hij zat in zijn woonkamer en hij wist dit niet meer. Nou, hoe vaak zitten wij op het randje van ons bed of in de auto zeggen we, Heer, ik weet het niet meer. Help. Dat is mooi, want dan kan de Heer gaan werken. Maar deze man kende de Heer Jezus niet. En hij zat in zijn woonkamer. En weet u wat er gebeurde? De Heere Jezus Christus zelf kwam in de woonkamer. En hij sprak tot deze parlementariër. En hij zei een aantal dingen, maar één ding zei hij. En hij zei, morgenochtend om 10:00 komt er iemand aan jouw deur en die gaat jou helpen en naar hem moet je luisteren. En de Heere verdween uit zijn woonkamer en zijn vrouw kwam binnen. En hij zei, schat, mijn probleem is opgelost. Ze zei, daar geloof ik helemaal niks van. Schat, de Heere Jezus is binnengekomen in mijn woonkamer. Ze zei, je bent hier. Maar toch zie ik aan jou dat je anders bent. Ze zegt, ik geloof niet dat het probleem is opgelost, maar ik zie het wel aan je. En weet u wat er de volgende dag gebeurde? Om 10:00, de bel ging. En er stond een man voor zijn deur met een Bijbel in zijn hand. En hij zei, ik denk dat God in mijn hart heeft gesproken dat ik mij moet melden bij jou. Ik heb de Bijbel bij me en hier ben ik. En deze parlementariër zei, ja dat klopt, want de Heer Jezus is gisteren bij mij in de woonkamer geweest. En die heeft datzelfde gezegd dat er iemand om 10:00 aan mijn deur zou staan met de Bijbel om mij antwoorden te gaan geven en mij te helpen. Ze zijn samen de Bijbel gaan lezen. Nou, deze parlementariër is niet gestopt met lezen en heeft hem 5 keer tot nu toe uitgelezen. En heeft zich teruggetrokken uit het parlement van Roemenië. En gaat wekelijks en dagelijks naar alle mensen die hij maar kan bereiken. En vertellen dat Jezus Christus nog altijd dezelfde is. En zijn leven veranderd is. Hij heeft nog een toespraak gehouden voor het volk. En weet u wat hij daarin zei? Hij sprak over de kernwaarden van de Bijbel. En hij dacht, ja, dit is misschien mijn laatste keer dat ik ooit nog een toespraak mag houden. Dus weet je wat? Ik ga het woord van God brengen. En hij heeft het gedaan. Hij werd niet afgewezen. Hij werd juist gewaardeerd door het volk. En het volk klapte. En het volk wilde meer horen van de kernwaarden van het evangelie van Jezus Christus. Wij denken vaak dat de wereld niet zit te wachten op de boodschap die wij hebben. Nou, wel degelijk. Want het Roemeense volk kreeg te horen de norm en de waarde over Gods gedachtes over de mens, over het homohuwelijk, over Europa, over de kernwaarden. En de mensen waardeerden het des te meer. Waarom? De mens heeft geen duidelijkheid meer, de mens heeft duidelijkheid nodig. En als er één woord duidelijkheid geeft, is het wel het woord van God. En deze man heeft zich teruggetrokken en een andere parlementariër, die doet nu bijbelstudie. Die gaat niet op vrijdagmiddag om 3:00 naar huis, naar zijn familie. Nee, die gaat nog een paar uur bijbelstudie doen met de gelovigen. En God is aan het werk in Roemenië. Mooi, hè? En de personen met wie wij nu een paar jaar samenwerken, die al 10 jaar in het evangelie zitten, en een ander zendingsechtpaar wat al 20 jaar daar werkt, die zeiden, we hebben nog nooit zo'n openheid gezien als nu. Dat vind ik bijzonder. God is wat aan het doen. Ook in Nederland. Ga met me mee. Handelingen 1. Voor een stukje onderwijs. En ik wil vandaag een aantal teksten met u lezen. Ik lees zelf uit de herziene Statenvertaling. Eigenlijk lees ik uit allerlei vertalingen, maar dit vind ik het fijnste op dit moment. Handelingen 1 vanaf vers 1. En dan schrijft Lucas, het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Mooi hè? Doen en onderwijzen. Het ging hand in hand. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hoe heeft de Heer Jezus opdrachten gegeven aan zijn vrienden? Zeg dat nog eens. Door de Heilige Geest. Hè? Dat is bijzonder. Hoe heeft hij opdrachten gegeven? Niet van zijn vader? Niet van hemzelf? Door de Heilige Geest. Kijk, we hebben al heel veel jaren Pinksteren misschien gevierd. En u heeft misschien daarvan genoten, van een vrije dag extra, of naar de camping, of naar opwekking, of gewoon in de kerk te zijn, of met elkaar. Maar heeft u ooit geweten dat de Heilige Geest de instructies geeft aan de Heer Jezus, om vervolgens te vertellen aan de mensen over hoe ze de gemeente moesten bouwen, et cetera, en over het Koninkrijk van God? Nou, vaak lezen we eroverheen, maar het staat er toch echt. En hij heeft zichzelf, vers 3, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. Hier staat dat de Heer Jezus levend 40 dagen lang aan de discipelen zichzelf heeft laten zien. Mooi, hè? Toch? Dat betekent dat we een levende God hebben, lieve mensen. Hij is niet meer in het graf. En te vaak leven christenen in een soort religieuze omgeving, dat ze denken, ja, de Heer is gestorven. Ja, de Heer is gestorven. Maar volgens mij is die ook opgestaan. Ja, toch? Hallo, anders had u hier niet gezeten. Anders had de Heer Jezus dood geweest, in zijn graf. Nee, de Heer Jezus, die leeft. In Israël zeggen ze, hoe ga je? Hij leeft. Wauw, dat is goddelijk leven. In het Grieks staat het zoe life. Dat is goddelijk abundance. Dat is een overvloed aan leven. En die geest van leven, de Heilige Geest, is gekomen om van hem te getuigen. Hij is aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen Jezus met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Huh? Oh, even. Even terug. De Heer Jezus spreekt in vers 4 en 5 over de doop in de Heilige Geest. Nou, in het Nederlands zeggen we in, dat kan ook staan met de Heilige Geest. Maar de Heer Jezus spreekt hier over, even heel simpel gezegd, doop in de Heilige Geest. Wat vragen die vrienden van hem? Wat vragen de discipelen? Wanneer gaat u het koninkrijk van Israël herstellen? Dat zijn twee totaal verschillende thema's, toch? De discipelen verwachten een aards koninkrijk. Een koninkrijk van aardse macht, aardse kracht. Maar de Heer Jezus heeft nooit gesproken over een aardse kracht of een aardse macht die het politieke gestel zou brengen en het politieke bestuur zou brengen hier op aarde vanuit Jeruzalem. Nee, de Heer Jezus sprak altijd over een hemels koninkrijk. Met een hemelse visie en met een eeuwigheidsvisie. Want politiek is beperkt. De mens is beperkt. En daarom zei de Heer Jezus, maar u moet gedoopt worden in de Heilige Geest. Want de Heilige Geest geeft u niet een natuurlijk perspectief. De Heilige Geest geeft u een hemels perspectief. De Heilige Geest geeft u niet een perspectief zoals Alexander Pechtold heeft. Ja, de beperking van het leven, het moet vooral ingeperkt worden. En ach, als u nu al een einde aan uw leven wil maken, geen probleem, dan gaan wij dat regelen. Dat is het liefst wat ze willen, hè, vanuit de D66. Ik weet niet of je het van de week op televisie hebt gezien. Het is dramatisch. Het is toch erg? En daarom ben ik blij dat de geest van leven, dat de SGP en de CU daarvoor willen gaan staan door te zeggen, kies voor het leven. Dat is bijzonder. Want eigenlijk zegt de Heer Jezus dit ook. U moet met de Heilige Geest gedoopt worden. Waarom? Dan verwacht u niet een Israëlisch koninkrijk of een aards koninkrijk, dan komt er een hemels koninkrijk. Want u bent niet gemaakt voor deze aarde, u bent gemaakt voor de hemel. U bent gemaakt om eeuwig met hem te zijn. Daarom zegt de Bijbel, verzamel ook geen schatten op aarde. Dat is simpel. Betekent dat je niet rijk mag zijn? Jawel. Betekent niet dat je geen mooie auto mag hebben? Tuurlijk. Geniet ervan. Maar als je weet dat je gemaakt bent voor de hemel, dat je een hemelburger bent, Efeze 1... Ja, wat brengt het je dan nog? De Heer Jezus maakt onderscheid tussen dingen van de geest en dingen van het vlees. En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Oh, daar moesten ze mee doen. Het komt je niet toe. Hoeveel van ons zouden wel eens willen weten wanneer de Heer Jezus terugkomt? Ik wel. Maar ja, hij weet het niet, want hij zegt alleen de Vader weet het. En hier staat het opnieuw, het komt je niet toe. Oh, maar wat zegt hij dan gelijk daarna? Dat is wonderlijk, hè? Maar u, daar gaat hij weer. De Heer Jezus begint ergens, dan wordt hij gestoord. Maar de Heer Jezus blijft altijd voet bij stuk houden. Dat vind ik zo mooi. Als er één iemand volhardend is geweest, is het de Heer wel. We kunnen van hem leren. Hij zegt ook, leer van mij. Ik kan van heel veel mensen leren, maar als ik niet van Jezus Christus leer, word ik nooit zachtmoedig en nederig van hart. En de Heer Jezus zegt, leer van mij. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Nou, en dan zegt hij, Maar u, en dan gaat de Heer weer terug, zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn martelaren zijn, staat er in het Grieks. Ja, dat lezen wij niet, maar dat is wel pijnlijk. U zult mijn getuige zijn, dat klinkt wat vriendelijker. Maar er staat toch echt martyros. Nou, ik kom christenen tegen van allerlei soorten, maten, gezindten. En eigenlijk zijn we allemaal uit Adam. We zullen het nooit allemaal helemaal goed doen. We komen allemaal wel ergens een beetje tekort. We hebben allemaal wel eens te maken gehad met afwijzing of eenzaamheid of iets wat er blijft knagen aan onze ziel, wat zegt wat je naar beneden wil trekken, wat je onzeker maakt. In mijn eigen familie moest ik een keer iemand ophalen vanuit het ziekenhuis, want die had zichzelf proberen mooier te willen maken. Op allerlei gebieden. En ik zei, je bent al zo'n mooie vrouw. Mijn vrouw zou zeggen, je bent al zo'n mooie vrouw. Maar het was niet genoeg. Maar wat denk je, toen ze zichzelf had... hoe zeg je dat netjes? Verbouwd, ja. Ze hebben letterlijk een verbouwing gedaan. Een update. Nou, er was van alles gedaan. Maar weet u wat er gebeurde met deze vrouw? Ze raakte nog veel meer onzeker dan daarvoor. Waarom? Als je eenmaal begint, dan is het hek van de dam. Dat zie je met mensen die een tatoeage nemen. Als je eenmaal zo'n dingetje hebt, zo'n plakplaatje, dan wil je er nog één. En ik zie het bij christenen ook. Ja, maar dat kan toch geen kwaad? Nou, dat is voor het vragenmomentje, daar kunnen we daar dan over praten. Want het heeft een geestelijke oorsprong. Maar dan zeg ik, ja, maar het is verslavend. Als je er eenmaal aan begint, dan... Nee, joh, dat valt wel mee. En ik kom ze tegen. Ja, en later weer en weer en weer. Ja, maar dan ga ik een tekst van de Heer Jezus of vanuit de Bijbel op mijn nek schrijven. Dat als ik dan door de stad loop, dan ziet iedereen het evangelie. Ik zeg, jongen, dat hoef je helemaal niet uit te beelden met een plakplaatje. Je hebt een mond gekregen, je hebt de Heilige Geest gekregen. Je hebt een getuigenis gekregen. Want op grond van het getuigenis en het bloed van het lam hebben we de boos overwonnen. Niet op grond van zo'n plakplaatje. Het kost je nog geld ook. En zit ze aan te kijken. Ja, maar dat is veroordelend. Nee, vriend, dat is niet veroordelend. Maar God houdt van mij zoals ik ben. En daar heb ik geen plakplaatje of een piercing of een weet ik wat voor nodig. Ik kom gedetineerden tegen, of ex-gedetineerden. En die halen juist heel die troep uit hun lichaam. Omdat ze geheiligd worden en gereinigd worden door de Heilige Geest en het bloed van Jezus. Vorige week nog. 2 weken geleden. Komt er een man aan het einde van de aanbiddingsavond naar mij toe. Hij zegt, Chris, ik was in aanbidding. Ik zeg, ja. En weet je wat voor gedachten ik kreeg? Ik zeg, nee, dat ik mijn tongpiercing eruit moest halen. Ik zeg, echt waar? Ja. Ik zeg, nou, dat is mooi. Zijn vrouw komt naar hem toe gelopen. En dit is een ex-boef. Dus dat is een grote kerel, dikke tatoeages. En ik ben heel klein bij hem en hij staat voor me en hij zegt, Chris, hij moest eruit. Ik zeg, nou, dat is mooi. En ik dacht, dank u Heer, u bent met hem bezig. En zijn vrouw komt naar hem toe en ze zegt, hoi schat. En hij lacht zo en hij heeft dat ding in zijn handen. Een stuk metaal en hij zegt, kijk schat. Ja, eindelijk, hij is eruit, daar heb ik al zo lang voor gebeden. Ik denk, oh nee. Dat moet je dus niet doen, vrouwen, niet doen. Niet zeggen dat je al jaren voor je man bidt, want dat werkt averechts. En hij moest eigenlijk bevestigd worden van... Ja, dankjewel. Maar zo vaak dan, nou ja, loopt dat anders. Maar dan denk ik, waarom heeft hij hem in zijn tong geschoten? Waarom doet hij al die plakplaatjes? Hij was op zoek naar zijn identiteit. Hij wilde geliefd zijn. Ik wil ook geliefd zijn. En de Heer Jezus had het nodig om te horen van zijn vader. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. Heeft hij dat nog steeds? Ja, gelukkig wel. Heeft hij dat in jou en mij? Nog steeds. En daar hebben we de afgelopen tijd een beetje over gesproken, over de identiteit in Christus. Nou, vandaag is het thema de wolk en ik ben nog maar 5 minuten bezig, dus ik heb nog een uur. Vers 9. En nadat hij, de Heer Jezus, dit gezegd had, werd hij opgenomen. En terwijl zijn vrienden het zagen, een wolk onttrok hem aan hun ogen. Ga met me mee, Exodus 13. Wie onttrok de Heere aan hun ogen? Sorry? Nee. De wolk, ja. Wie ontrok de Heer aan hun ogen? De wolk. Nou, waar is nou de wolk het type beeld van? Oh ja? Weet u het zeker? Ja. Exodus 13, vers 21. Maar waar is de wolk voor gekomen? Om te leiden? Waar is de wolk nog meer voor gekomen dan behalve te leiden? Te beschermen? Waar nog meer voor? Sorry? Zo, verslinden. Waar, in welke context? Dat dacht je zomaar aan. Ja, maar daar zeg je wel iets. Wegwijzer, ja, te leiden. Waar nog meer? Licht geven, heel mooi. Waar nog meer? Aanwezigheid van de Heer. Wat is er in de aanwezigheid van de Heer? Heilige Geest, heiligheid. Ja, twee verschillende dingen. Het een wordt uitgewerkt door het ander. Waar is de wolk nog meer voor? Bedouwen. Mooi, mooi, mooi. Schaduw. Wat is er in de schaduw van de Heer? Koelte en?
Warm.
Genezing. Onder de schaduw van de vleugels van de Heer is genezing, zegt de profeet. Maar Petrus, die liep langs mensen en zijn schaduw genas de zieken. Wauw, de schaduw van de Heer. Waarom als jij in het licht wandelt, heb je een schaduw van de Heer. Mooi, hè? Wat is er nog meer in de wolk? God was in de wolk, ja. Heel mooi. Nou, Exodus 13, vers 21. De Heere ging voor hun uit. Overdag in een wolkkolom om hen de weg te wijzen. En u hoeft niet met me mee te gaan, ik heb het uitgeschreven voor u. Exodus 14. Dus we hebben een wegwijzer. Maar het gebeurde, vers 24, bij het aanbreken van de dag, dat de Heere in de vuur en wolkkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren. Hey. De Heere ziet door de wolk. Mooi, hè? De Heere ziet door de wolk en hij kijkt niet alleen op ons, maar ook op de vijanden. Dat is een geruststellende gedachte. Wij denken vaak, oh Heer, heeft u die vijand niet gezien? Oh Heer, die vervelende vent of vrouw of situatie. En dan hebben wij de neiging om God te herinneren aan hoe vervelend de situatie is. Nou, volgens mij is God God en ziet hij heus wel wat u doormaakt. Toch? Dat is veilig. Dat is toch veilig? God ziet wat u doormaakt. God ziet het. Vaak zeggen we, ja, maar heb je het al gezien? En zij of hij? En dan gaan we elkaar zo'n beetje vanuit onze ziel een beetje medestanders vinden. Vind je het niet zielig of vind je het niet erg? En soms denk ik, ja, dat is hartstikke zielig. Maar ja, moet ik het dan nog zieliger maken? Want we hebben best wel een zelfmedelijden als christenen. Althans, dat kom ik wel eens tegen. In ieder geval, vers 24. Hij zag neer op het leger van de Egyptenaren en hij bracht hun leger in
verwarring.
Dat is mooi. De Heere bracht meerdere keren in het kamp van de vijand verwarring. Dat ziet u ook bij de profeten in Koningen. Waarin de profeet zegt, ach Heer, u weet het. En vervolgens komt er verwarring in het kamp. Daarom hoeven wij niet te strijden vanuit onze eigen kracht. Heer, u weet het. Wilt u voor mij strijden? Dat is veilig. De Heere wil de vijand in verwarring brengen. En dat hoeven wij niet te doen, want wij worden al genoeg zelf in verwarring gebracht. Soms. Ben ik een beetje radicaal of niet? Nee? Ben ik wel duidelijk? Ja? Oké, ik ben nog lief. Nou, wacht maar, broeder. Ik heb het nog niet over Ananias en Safira gehad. Nou, het volk van God, dat kan dat morren? Nou en of, dat kan zeuren. Hoofdstuk 16, vers 10. Aaron sprak tot heel de gemeenschap van de Israëlieten. En zij keerden zich na de woestijn. En gebeurde het dat zie de heerlijkheid van de Heer verscheen in de wolk. Mooi, de heerlijkheid van de Heer verschijnt in de wolk. Nou, als het type beeld de wolk, de Heilige Geest is, dan betekent dat vandaag de dag dat de heerlijkheid van God nog steeds hier aanwezig kan zijn. Kan dat? Hé, dat is interessant. Heb je dat wel eens meegemaakt? Heeft iemand dat wel eens meegemaakt? Dat je denkt, nou, dit is de echte aanwezigheid, tastbaar van de Heer. Dat de atmosfeer verandert. Dat een soort de hemel open lijkt. Want sommige mensen zeggen wel eens, nou, ik bid al jaren en de hemel is van koper. Ze zeggen, ja, maar volgens mij is de hemel nog altijd geopend. Ja, maar ik heb nog nooit een gebed verhoord gekregen. En dan zeg ik, ja, maar hoe bid je dan? De Heer is nog steeds dezelfde. En de hemel is niet van koper. Je hart is misschien van koper. Want er verbittering is geraakt. En als je verbitterd bent, verwacht je niet meer. Hé, dat is mooi, hè? Als je verbitterd bent, verwacht je niet meer. Maar de Heer wil verwachting in uw hart geven. Echt hoor, echt. De Heer verscheen in de wolk. Oh, hoofdstuk 24, vers 15. Toen Mozes de berg opklom. Hé, wat moest hij doen? Klimmen. Weet u wat u aan het doen bent in uw geloofsleven op dit moment? Aan het klimmen. U bent aan het groeien. Al ben je één dag bekeerd. Eén dag. Dan begint het proces van klimmen. Want de Heer Jezus zegt het zelf. Je gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid. Van genade op genade. Van openbaring op openbaring. De Heer Jezus wordt steeds mooier, steeds liever, steeds duidelijker, steeds hoorbaarder, tastbaarder, naarmate u met hem gaat wandelen. Ik weet nog goed, ik was één dag bekeerd en ik wist eigenlijk niet wat er gebeurd was. Ik was een beetje in verwarring. En toen zei iemand, je moet de Bijbel gaan lezen. Toen dacht ik, ja, maar dat boek, dat begrijp ik niet. Ik ken wel de verhalen van de zondagsschool, maar wat daar echt staat, dat begrijp ik niet. Ja, en dan moet je gaan Bijbel lezen, dan moet je gaan bidden. En dan moet je ook nog op zondag naar de kerk. En toen dacht ik, ja, maar daar heb ik geen tijd voor. Want ik heb mijn eigen leven op de zondag. Ja, maar we hebben op maandagavond Bijbelstudie. Nou, dat komt er wel uit, dus dan ga ik op maandagavond. Maar inmiddels heb ik gemerkt, hey, zoveel jaar later, dank u Heer dat u al zo vaak bij me bent geweest. Nee, dag en nacht bij me bent geweest. Dank u dat u al zo vaak gesproken heeft. Dank u wel dat u het ziet zitten met mij. Dank u wel dat uw woord overvloedig in mijn mond en in mijn leven mag zijn. En niet alleen mag zijn, maar ook mag functioneren. En dan kom je erachter, hey, de Heer heeft mij weggeleid. Alles loopt ineens toch anders. Gaat dat van maandag op dinsdag? Nee, het is een proces. Maar geef je over in de rust aan dat proces, want Gods liefde kun je vertrouwen. Als ik nu weet wat er over 10 jaar gaat gebeuren, dan ga ik het zelf proberen te bewerken met God. En dan ga ik het doen. Maar de Bijbel zegt, in mij woont geen goed, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Nou, dat betekent wandelen. En dat betekent de wolk ontvangen, zodat de wolk mij gaat leiden, zodat de wolk gaat spreken, zodat de wolk mij gaat bevrijden van mijn vijanden, en zodat de wolk gaat spreken, en zodat de wolk het voor mij gaat doen, voor mij en achter mij. En wie is die wolk? De Heilige Geest. Zie, ik doop u wel met water, zei Johannes, maar hij die na mij komt, wiens schoenriem ik niet waardig ben. We kennen die teksten. Maar wat als het puntje naar bepaaltje komt? Als ik u vanmiddag vraag, bent u al gedoopt in of met de Heilige Geest? Dan moet u weten wat de doop in en met de Heilige Geest is. Ja, toch? Nou, maar dan moet u eerst de wolk kennen. Want de Bijbel zegt, zij die honger hebben en dorst. Nou, als ik een dag in de gevangenis aan het werk ben, dan lust ik zelfs het gevangeniseten. Het ziet er niet smakelijk uit. Alles behalve. Maar dan lust ik zelfs datgene wat zij eten. Waarom? Ik heb honger en ik heb dorst. Als ik in Afrika ben en ik heb echt dorst, dan ben ik zelfs geneigd om dat water te drinken, want ik heb echt dorst. Als u erachter komt wie de Heilige Geest is, dan zegt u, ik heb dorst. Verfris mij. Doop mij, vul mij, vernieuw mij. En als er één iemand is waarvoor de Heer Jezus plaats moest maken, het is beter voor mij om te gaan, want anders kan de trooster niet komen. Dan is het de Heilige Geest wel. Mooi hè? Als de Heer Jezus hem nodig had, jij en ik ook. Maar wat is dan die doop? Nou, daar kunnen we het een andere keer over hebben, maar eerst de wolk. Toen Mozes de berg opklom, wij zijn aan het klimmen, bedekte de wolk de berg. En de heerlijkheid van de Heere bleef op de berg Sinaï rusten. En de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Hé, 6 dagen lang. Getal 6 is het getal van? Satan, ja, 666. De mens en het vlees. Hij moest 6 dagen wachten. Nou, ik weet niet of u wel eens 6 dagen lang gevast hebt. Of dat u wel eens 6 dagen lang in uw eentje op een berg hebt gezeten. Maar dat is eenzaam hoor. Wat zei de Heer Jezus net in Handelingen 1 tegen zijn vrienden? Ik geef je een bevel, wacht op de belofte. Wacht op de belofte. Mozes moest wachten. En dit is zo profetisch voor Handelingen en voor de kerk vandaag de dag. Als wij wachten, niet passief, maar actief, op de kracht van de Heilige Geest die over u komt en in u zal werken. Dan hoeven we niet meer te bidden voor wonderen en tekenen. Hè? Maar de Bijbel zegt toch, leg de zieke de hand op. Ja, de Bijbel zegt toch, zalf de zieke. Ja, de Bijbel zegt toch, drijf demonen uit. Ja, maar als de Heilige Geest present is, hier en nu, en de wolk van God overschaduwt u ons, nu op dit moment, dan vindt er automatisch genezing en bevrijding plaats. En ik heb het meegemaakt. Ik maakte het mee in Mexico toen ik ook in een souvenirswinkeltje Diederik stond. En ik dacht, God, wat ziet het er allemaal leuk uit. We hebben een fantastische campagne gehad. Mensen kwamen tot geloof, tot bevrijding, genezing. En ik dacht, Heer, wat fantastisch. En we kwamen de volgende ochtend in een souvenirswinkeltje. En ik dacht, ik ga nog even mijn vrouw verrassen. En we staan in die winkel. En die verkoopster zegt, God, wat komt u hier doen? Ik zei, nou, we zijn voorgangers van een kerk, van een gemeente. En we hebben hier een conferentie gehouden. En ineens kreeg ik woorden van wijsheid. Ik moest denken aan haar kapotte huwelijk. Ik moest denken aan haar man. En ik zei tegen mijn vertaalster, kun je dit vertalen? Dit ga ik niet in mijn gebrekkige Spaans doen. Dit moet jij letterlijk vertalen. En ik vroeg aan die vrouw, mag ik voor u bidden? Misschien kun je even gaan staan. En ze zei ja. En ik legde mijn hand op haar schouder. En ik begon te bidden datgene wat ik dacht in mijn geest voor haar leven. Over haar huwelijk, over haar situatie. Die vrouw begint keihard te huilen. En we zegen haar en die vrouw vliegt door haar eigen souvenirswinkel zo achterover, bijna tegen de kast aan. En ik schrok. De Bijbel zegt, wanneer de Heilige Geest over u komt, zult u kracht ontvangen. Deze vrouw ontving letterlijk de kracht van de Heilige Geest. En het was alsof er een wolk boven die souvenirswinkel hing. Want haar collega kwam naar ons toe, ze zei, maar dit wil ik ook. Ik wil ook dat u voor mij bidt. Ik zei, ja, maar het heeft niks met mij te maken. En we gingen die vrouw zegenen. En ze begonnen te huilen, want de liefde van God kwam in die souvenirswinkel. En de liefde van God bleef daar. En we werden allemaal veranderd. En we gingen de Heer aanbidden. En hij werd groter. En hij werd het middelpunt. En hij werd zichtbaar. En we hoefden niks meer voor te doen. En die vrouw werd veranderd. En ze kreeg liefde voor haar man. Waardoor ze haar man kon gaan vergeven. Want ze had een ontmoeting gehad in de wolk. In de aanwezigheid met God. En in de aanwezigheid van God word je het mooiste mens. Ja, amen.
Ja, zeker.
Dank u, Vader, voor mijn zuster op dit moment, Heer. Dank u voor haar verlangen. Dank u voor haar bewustzijn, Heer. Ik heb het idee dat je jarenlang op eieren hebt moeten lopen in je familieomstandigheden. Maar het heeft je wel fijngevoelig gemaakt voor de dingen wat waarheid is vanuit God en leugen van de mens. Je hoeft niet meer op eieren te lopen dan alleen op het water. Want zie, de Heer die roept je. Kom, kom dichterbij. En het is alsof je een wens in je hart hebt. En ik zie dat zo voor me. Kom dichterbij, Heer, kom dichterbij. Want dan kan ik uw schoonheid zien. En ik wil je zo zegenen. Dat de schaduw van de Allerhoogste jouw toevlucht zal zijn. Dat de naam van de Heer een veilige toren is. Waar je heen rent. Waar je schuilplaats is, waar alles is. Je bent een vrouw van vreugde. Je bent een vrouw van eer. Wij zegenen jou in de naam van de Heer Jezus Christus. Heilige Geest, doet u haar op dit moment vullen. In Jezus' naam. De wolk van God spreekt altijd over identiteit. Ga met me mee, Matteüs 17, vers 1. Even tussendoor, als u gaat stemmen, breng uw stem uit, niet uit angst. Maar breng uw stem uit op de naam van Jezus Christus, die vertegenwoordigd wordt door wederom geboren mannen in de politiek. Alsjeblieft, de tijd is kort. Weet u, op dit moment zijn de ChristenUnie-leiders en SGP-leiders gewoon op hun knieën aan het gaan voor de Heer, voor dit land. Mooi, hè? En we hebben onze gebeden nodig. En op dit moment heb ik ook contact met mensen op regionaal en op landelijk niveau van de politiek. Geef het beestje maar een naampje, ga ik niet doen. Maar bid voor deze mannen en vrouwen. Ze hebben uw gebeden en uw stem hard nodig. Want waarom is Geert Wilders zo populair? Ook onder de christenen. Hij spreekt waarheid, maar het brengt angst bij mensen. Daarom gaan ze op hem stemmen. Maar volmaakte liefde drijft alle angst uit. Wij hebben een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Bij mij in Alphen aan den Rijn klinkt tot een minaret op vrijdagmiddag om 12:55. Zijn ze al aan het bidden. Op de moskee hoor je het al. En dan nog harder en dan minuten na minuten. En ik loop daar langs en het beangstigt mij ook. Ik denk, Heer, waar zijn we gebleven in dit land? Wat christelijke normen en waarden zou moeten hebben. Waar ze de naam Christus uit de grondwet willen halen. De naam God willen ze erasen. Wij zijn het land geweest waar de zendelingen na zendelingen na zendelingen wereldwijd zijn uitgezonden geweest. Wij hebben ze ondersteund. We hebben Koninkrijk van God mogen bouwen in de wereld. En nu komen de zendelingen naar Nederland om ons te vertellen wie Jezus Christus is. Maar God is iets aan het doen. En vooral onder de jongeren. Dat zie ik hoor. Oh, waarom hebben ze uw stem nodig? Matteüs 17, vers 1. Alles wat we in het eerste verbond, het Oude Testament, lezen, is profetisch voor nu. En het nieuwe verbond is daarin ons voorbeeld. Matteüs 17. Na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee. En bracht hen op een hoge berg, alleen hen. Hey, daar is hij weer. Mozes ging 6 dagen op de berg. Alleen. En na 6 dagen, na het vlees, komt de 7e. En de 7 staat voor de volheid in het Hebreeuws, de Sheva. De volheid. Nou, 7 is het getal van de Heer Jezus en 8 van de Messias. Als de volheid na 6 dagen komt, en dat zien we bij Mozes, na 7 dagen gaat God spreken door de wolk aan Mozes. En hier ineens komt Jezus na 6 dagen met zijn vrienden op de berg en wordt hij voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon. En zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Wauw. Vers 5. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. Hé, wat gebeurt er? Een lichtende wolk komt over de Heer Jezus, komt over Mozes, komt over Elia en de vrienden van Jezus. En dan hoorden ze dit. Een stem uit de wolk die zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Wow. Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en ze werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Lieve mensen, de Heilige Geest is nog altijd dezelfde. De Heer Jezus is nog altijd dezelfde. Als de Heilige Geest in een wolkkolom neer mocht dalen, in de gedaante van een wolk, en we zien in het Nieuwe Testament, terwijl het nog niet geschreven was, dat hij opnieuw als een wolk kwam, wat doet hij dan? Dan getuigt hij altijd van de Zoon van God. Dan getuigt hij altijd wie hij is. U hoeft ook niet bang te zijn voor de Heilige Geest, want hij zal altijd getuigen van Christus. Hij zal altijd getuigen van wie u bent in Christus. En we hebben daar in januari en februari bij stilgestaan. U bent zijn geliefde. U bent kostbaar. U bent heilig. U bent rein. U bent geliefd. U bent gewild. U bent aanvaard. U bent volledig geaccepteerd. Uw naam is geschreven in het boek des levens. En daar staat niet een engel op maandagochtend om 10:00 u weer uit te gummen als u misschien 1 foutje heeft gemaakt. Nee, U bent gekocht en betaald met het bloed van Christus. U bent overgezet in het koninkrijk van duisternis naar het koninkrijk van de Zoon, zijn geliefde, het koninkrijk van licht. Wij zijn koningskinderen. Ja, dat ben je, lieve zus. Je zit naast Jan. Sorry, niet schrikken. Kun je gaan staan? Mag ik voor je bidden? Alleen als je ja zegt, hè? Kom eens bij me. Jan, kom even bij staan. Kom, vriend. Draai je van. Ja. Ja, weet ik. Geef niet. Slaaf je arm onderheen. Daar waar afwijzing is, dan gaat de Heilige Geest in de naam van Jezus Christus jou compleet vernieuwen. Hij zal zo'n diepe vorm van acceptatie in jouw hart bewerken. Dat er nooit meer een twijfel zal zijn of je wel of niet goed doet voor God. En op dit moment zie ik hoe er een zwarte mantel van je afvalt in de naam van Jezus Christus. En hoe je bekleed wordt met gerechtigheid. Bekleed wordt met een mantel van nederigheid. En bekleed wordt met vrede. Heere Jezus, dank u wel voor mijn zus. Ze kiest ervoor om bij u te zijn. En als ze daar een prijs voor moet betalen, Heere, binnen de familiekring, help haar. Geef haar kracht, omgord haar, maak haar tong los om te vertellen wie u bent. Ondersteun haar met uw heilrijke rechterhand. En dat ze met u mag wandelen. Want u zegt zelf, kijk omhoog. En dank u wel, Heer. Dank u wel dat zij oprecht is, dat ze eerlijk is, dat ze heerlijk mag genieten van het leven. Maar dat nogmaals, lieve zus, afwijzing zal niet meer tot jouw tent kunnen komen. Wat de Heere je heeft geaccepteerd. En de Heere heeft je niet te licht bevonden. Je staat in het licht. Maar je bent niet te licht bevonden. En ik heb de gedachte en toets het. Omdat je voor hem hebt gekozen. Zul jij misschien de eerste zijn van heel de familie. Die zich loswrikt van datgene wat je geleerd is. En niet alles wat je geleerd is, is fout. Maar de Heer Jezus nam toe in kennis en in grootte en in wijsheid. En zo zul jij ook toenemen in kennis, in wijsheid. En ja, in grootte, maar dan in geestelijk opzicht. En zul je je ouderlijk huis verlaten. Dat betekent ook de instellingen. Dat betekent dat je je ouders niet meer hoeft te gehoorzamen. Nee, God meer gehoorzamen dan mensen. Spreek vrijheid uit over je leven en over je ziel. Dat elke zielsband die ongezond is, loskomt in de naam van Jezus. Dat jij zal weten wat het is om de wind onder je vleugels te ervaren. Dat je zal stijgen als een adelaar. Wij als gelovigen willen je zegenen, lieve zus, met acceptatie in Jezus' naam. Soms is het zo in de geest, en dat wil ik je gelijk leren. Als je bezig bent met spreken, dan is het zo dat de mantel, de zalving om te spreken, wat de Korinthebrief ook zegt, die is in jou en op jou. De geest des Heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om mijn armen. Nou, we kennen Jesaja 61. Maar de geest van God geeft je ook wijsheid, woorden van kennis, woorden van inzicht. 3 jaar geleden kreeg ik een profetie over Turkije. Vandaag de dag weten we wat er in Turkije gebeurde. De geest van God zei, midden in de kerk, ineens werd ik bepaald tijdens het spreken door, en ik zei, let op Turkije. En ik schrok er zelf van. Ik dacht, oh. Hij zei, let op Turkije. En de Heer zei, let op Turkije. En ik heb dat meerdere keren moeten zeggen. En toen zei de geest van God, stop. Nu weten ze het. En het is opgenomen. En korte tijd daarna kreeg ik een beeld te zien over de oostgrens bij Europa. En ik zag hoe ze bij de grens een gat in het hek gingen knippen. En ik dacht, dat is vreemd. Waarom bij Oost-Europa? Wat is er in Oost-Europa te doen? Nu weten we dat er vele duizenden vluchtelingen door de grenzen zijn gegaan en over de grenzen bij Oost-Europa. Dat is profetisch bidden, dat is profetisch zien, dat is profetisch... En ik ben een mens van vlees en bloed, maar als de geest van God over je komt, in je wil werken en het woord naar buiten wil doen, dan is het alsof hij wil broeden over jou en mij. En dan moet dat eruit. En als u vol wordt in uw binnenkamer van wie Jezus Christus is, dan gaat u veranderd worden, dan gaat uw familie veranderd worden, dan kan er verzoening plaatsvinden. Dan is de kerk niet meer een dal van dorre doodsbeenderen, maar dan staat het lichaam van Christus op door de kracht van de geest, in woord, in daad en gerechtigheid, in eerlijkheid, in trouw, want dat zijn de eigenschappen van Gods geest. En die moet welkom zijn. In uw leven. En ik vraag soms, Heer, kom met uw wolk in mijn leven. Ga na of er nog een heilloze weg in mij is. Ben ik trots, Heilige Geest? Hier is mijn trots. Ben ik oneerlijk? Hier is mijn oneerlijkheid. Brand het maar weg, wat die broeder zei. En dan hebben we ook nog Psalm 19. Heer, als er nog zonde in mijn leven is, die ik niet ken en die ik niet beleden heb, hier heeft u ze ook. Want anders ga je in aanklacht komen. Er is altijd wel iets niet goed. Maar de geest van God, en daar wil ik mee afsluiten in Exodus 34, vers 5. Oh, dank u, Heer. Als u... Oh. Exodus 34. Vers 5. En dit is de sleutel van vandaag en voor de rest van uw leven. De Heer Jezus heeft maar één ding. Hij wil zeggen hoe stapel hij op u is. Spreuken 8 zegt dat u zijn troetelkind bent. Nou, vroeger keek ik naar de troetelbeertjes, dat mocht niet. Want het was occult, vonden mijn ouders. Maar troetelkind. Dat staat er echt in Spreuken 8, in de Oude Statenbijbel, troetelkind. Ik ben het troetelkind van de Vader. Waarom? Als God de Vader van Jezus Christus houdt. En Jezus Christus van de Heilige Geest. Johannes 14, vers 20 en 26. Lees het maar na. En de Heilige Geest zegt, ik hou van de Heer Jezus. En de Heer Jezus houdt van de Vader. En God houdt van mij. En ik ben in Christus geplaatst. Dan is Christus het troetelkind. Maar ben ik ook Gods troetelkind? Ja, ik ben Gods troetelkind. Nou, als je dat nou eens in de spiegel tegen jezelf gaat zeggen, dan zeg je de eerste 10 keer. Maar ja, ik heb al eerder gezegd, Gods woord is de waarheid. Ik ben Gods troetelkind. God heeft een vreugde in mij. En de vorige keer hebben we dat hardop beleden. Sefanja 3, vers 17. De Heere zingt een lied over mij. Iedereen wil beroemd worden met idols en X-Factor en whatever. In heel de wereld, iedereen. Zelfs in Azië heb je al die shows. In Afrika willen ze allemaal beroemd worden. Al die jongere generaties. Joh, de Heere zingt een lied over mij. Hoef ik niet met een microfoon te gaan staan. Hoe mooi ik ook kan zingen. Of hoe mooi ik denk ook te zijn. Lekker belangrijk. De Heer zingt over mij een nieuw lied. Ja. De geest van God. Dit is de afsluiting. Sorry jongens dat ik over mijn tijd heen ga. Maar 34 vers 5. Wie heeft het voor zich? Jan-Pieter heet je? Pieter? Pieter, kun je even gaan staan en het lezen? Exodus 34 vers 5. Hardop. 34. Ja. Ja, dat zeg je goed. Hij riep de naam van de Heer uit. Hé, wacht even. De Heere daalde neer in een wolk. Ging daar bij Mozes staan en riep de naam van de Heere uit. En dan staat er, toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God barmhartig. Wacht even. Ik ben niet zo goed in wiskunde. Maar als de Heere aan hem voorbij komt... Roept hij, Heere, Heere. Roept hij dat dan van zichzelf? Nee. De wolk van God komt altijd getuige van God. De Heilige Geest komt altijd getuige van het volbrachte werk van Jezus Christus. En de Vader. Dat is veilig. Riep hij, Heere, Heere, God. En dan zegt hij het. Barmhartig en genadig. Oh, de Heer is nog groter. Geduldig. En rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde ver. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. de ongerechtigheid van de vaders vergeld aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Dat zien we bij David. David pleegt overspel, onreinheid, dood komt in het vierde en het derde en vierde geslacht nog voor. Bij alle troonopvolgers zie je dat dezelfde dingen, de zonde in hun leven komt. Dat is gewoon oorzaak en gevolg. Maar dit is wat de wolk doet. De wolk getuigt, Heere, Heere, God barmhartig en genadig. En als jij in de wolk bent, kun je alleen maar dit horen. Daarom kan de geest van God nooit zeggen, jij bent God niet waard. Jij bent geen kind van God. Dat kan de geest van God niet zeggen. De geest van God kan alleen maar overtuigen van de waarheid. Van de volle waarheid. Wie is dat? Jezus Christus. En de geest van God gaat dit vandaag over u uitspreken, zingen, wat hij doet. De Heere komt hem voorbij. Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Dit is wie God is. En wie zegt dat? Door de wolk. Wie is de wolk? De Heilige Geest. Wat wil de Heilige Geest vandaag zeggen? Wie jij bent. Je bent kostbaar. Je bent hooggeschat. Jij doet ertoe. En dat hebben we allemaal nodig om te horen. Van dominee tot zwerver. Van miljonair tot gevangene. Dit is wie God is, onder andere. Zullen we samen danken? Kort. Heer Jezus, ik hou van u, Heer. En we houden allemaal van u, Heer. U nam de moeite om bij ons te gaan staan, net zoals bij Mozes. En dan geeft u nog ook de Heilige Geest, die voor eeuwig bij ons zal zijn. Als een onderpand. We zijn verzegeld dat nog dood, nog leven, nog machten, nog krachten, nog enig ander schepsel, niets, maar dan ook niets, maar dan ook helemaal niets, kan ons scheiden van de liefde van uw Vader, die is in uw Zoon. Lieve Heilige Geest, dank u wel dat u God bent en dat u getuigt van het volbrachte werk. En we kunnen bidden meer van u. Maar Heer, hoeveel heeft u van ons? Hier zijn we. En dat u een ieder die hier is en die hier nog gaat komen, gaat vertellen door uw geest wie we echt zijn als we tot rust komen. Want wat u zegt, dat doet er toe. Wat u zegt, dat is goed. U bent goede tieren. U bent o zo geduldig. Rijk aan genade. En Vader, zegen elkaar met deze woorden. Want dit heeft u over ons gezegd. En dat leugens zullen verstommen. Afwijzing zal wegsmelten door het vuur van uw geest. En dat u ons opnieuw omarmt vandaag. Dank u wel daarvoor. Amen.